Constantijn van Oranje, van harte welkom. Als je luistert naar de toekomst, wat hoor je dan?
Heel veel ruis.
Leuk dat je luistert naar de Listening to the Future podcast. Mijn naam is Jarno Duursma. Laten we luisteren naar de toekomst. Hey, welkom. Leuk dat je er bent. Je luistert naar de Listening to the Future podcast. Mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben tech-trend-watcher, spreker en auteur op het gebied van digitale technologie. En dat doe ik met bijzonder veel plezier. In deze podcast Listening to the Future interview ik de experts uit de digitale wereld en kijken we naar de toekomst door de lens van digitale technologie. Zit je te luisteren? Vandaag spreek ik met Constantijn van Oranje. En vind je de uitzending de moeite waard? Deel hem alsjeblieft op je social kanalen. En abonneer je op je favoriete podcast kanaal. Op Apple kun je 5 ster achterlaten. Doe dat met liefde en plezier, want ik lees ze allemaal. Vragen, opmerkingen, kritiek, feedback, liefde, alles ontvang ik graag op info@jarnoduursma.nl. En op Twitter ben ik te vinden onder @LTTFNL. En de show notes vind je ook al daar. En dan nu, beste mensen, let's listen to the future. Wat doet TechLeap en wat doet Constantijn van Oranje? Er zijn al toch zoveel partijen die zich bezighouden met die start-ups en die scale-ups. En wat voegt TechLeap dan toe? Speelt Nederland überhaupt wel een rol in dat hele gedoe rondom start-ups in de hele wereld? En zal het ons lukken om in de toekomst als Nederland autonoom te blijven? Of moeten we aansluiten bij Duitsland en Frankrijk? En China en Amerika zitten toch ook niet stil? Hoe ziet het ideale klimaat er voor Nederland uit om minimaal een dozijn unicorns te produceren per jaar? En wat moet er dan nog gebeuren? En wordt Groningen het Silicon Valley onder de Martini-toren? We gaan het horen van Constantijn van Oranje. Hij is special envoy bij TechLeap.nl, de accelerator voor het tech-ecosysteem in Nederland. Zijn missie is om van Nederland een unicorn nation te maken. Dat wachten we af. Hij en zijn team verbinden het Nederlandse tech-ecosysteem door elkaar onderling toegang te geven tot kapitaal, markt, talent en technologieën. Constantijn was medeoprichter van Startup Fest Europe. Voorheen was hij stafchef van Nelly Kroes. We weten het nog, bij de Europese Commissie, bezig met de digitale agenda. En Constantijn is Edge Fellow bij Deloitte Center for the Edge. Constantijn, nogmaals, leuk dat je in deze podcast bent. Laten we dan beginnen met de moeilijke vraag. We laten beginnen met de makkelijkste. We doen een introductie. Wat doet TechLeap? En wat ik al zei, hè, er zijn al veel partijen die houden zich bezig met die start-ups en scale-ups. Waarom is TechLeap dan nog relevant?
Je hebt al een hele grote, hele goede intro gehouden, dus die zal ik niet herhalen. Er zijn heel veel partijen die doen dingen met start-ups. Dus daarom hebben wij ook ons niet meer toegelegd op start-ups. Ik denk, je hebt accelerators en allerlei programma's. Dan heb je ook wel partijen die wat doen voor scale-ups. En dat als het goed is zijn dat de investeerders en de partijen die er professioneel mee bezig zijn. Maar we zien dat de Nederlandse economie en ook de overheid nog helemaal niet is ingesteld op tech-startups en scale-ups. Hoe ze gefinancierd zijn, hoe ze goede talent nodig hebben. En dat hebben we ook weer in de coronacrisis gezien. Dat er voor de start-ups eigenlijk geen steun was. Omdat ze niet aan de criteria voldoen. En daarom hebben we de call-regeling opgezet. De corona-overbruggingsleningen. Waarbij ze dus wel leningen konden krijgen, maar geen subsidies. Dus dat toont wel aan dat we in Nederland nog niet op ingesteld zijn. Op deze categorie bedrijven.
Ja, dus jullie richten je specifiek op het, zeg maar, versterken van het ecosysteem rondom start-up skill-ups. En jij zegt, wij hebben daarin een speciale focus die echt nodig is in Nederland. Dat is eigenlijk wat je zegt.
Ja, je hebt dus, zeg maar, richting de overheid, richting allerlei partijen. Tot op heden is dat ecosysteem nog best wel heel gefragmenteerd. Qua provinciaal, stedelijk, maar ook thematisch. En de Nederlandse ondernemer is ook niet een ondernemer die heel graag netwerkt. En die veel samenwerking opzoekt. Ook niet internationaal. Dus dat verbinden, dat is ook echt iets wat hier nog niet voldoende gebeurt. En waar heel veel waarde in zit. En we zijn internationaal daardoor ook nog niet goed, worden niet goed gevonden. Door investeerders en door andere partijen.
En welke landen doen dat dan beter, bijvoorbeeld in Europa?
Nou ja, je werd ik geneigd naar landen te kijken, maar meestal zijn het eigenlijk steden of regio's. En dus Londen doet het natuurlijk heel goed, Stockholm doet het goed. Ik denk dat Tel Aviv is heel goed. Nou, en daar heb je ook wel een landelijk beleid. En Parijs is, is heel sterk aan het opkomen. Heeft en daar is het echt wel een top-down. President Macron die heel veel via French Tech heel veel energie, geld en tijd in stopt. En zoals ze dat noemen, the model of the very visible hand. Is heel erg centraal geleid, top-down. Dat zouden wij helemaal niet kunnen. Maar het werkt wel. Het lijkt althans wel te werken. Als je kijkt hoe Frankrijk eigenlijk helemaal niets voorstelde qua start-up land. En als je ziet waar ze nu staan, is dat echt in de laatste 5 jaar ongelooflijk veranderd.
En jij zegt, als Nederland zouden we dat niet kunnen. Heeft dat met het bestuurlijke vorm te maken? Of heeft het te maken dat wij als cultuur daar niet voor geschikt zijn om top-down dat opgelegd te krijgen?
Nou, een beetje van beide. Maar we hebben gewoon niet we hebben ook geen regering die. We hebben de coalitieregeringen waar je dus zo'n eenduidige visie kan neerleggen. En dan ook daar de consequenties van ervaren. Dus kijk, er zijn stoppen miljarden in deze sector. Dat zou in Nederland helemaal niet kunnen, want er staat allerlei andere partijen ook te springen van ja, wacht even, dat moet ook naar mij toe gaan. En er wordt altijd uitgehandeld, zeg maar. En dat is bij Macron niet. Die heeft gewoon 5 jaar lang een mandaat om relatief autonoom te regeren. Als hij althans een meerderheid ook heeft in het parlement.
Ja, en dan proef ik bij jou dus ook het idee dat de focus van Nederland op, zeg maar, mogelijk schaalbare bedrijven, hè, dus de nieuwe agents van deze wereld. Je vindt dat de Nederlandse overheid daar veel te weinig focus op heeft?
Ja, ik denk aan de condities daarvoor. Dus je hebt, als je ziet wat Frankrijk ook doet, en dat, daar pleit al heel lang voor. Maar hier komt het maar niet van de grond. Dus een goede optieregeling, een goede migratieregeling. Dus dat een founder hier in Frankrijk kan komen en zijn hele team kan meenemen. Maar ook dat startups, als die iemand nodig hebben, en dat is een buitenlander krijgen, is dat heel snel geregeld. Die kan dan met de familie overkomen. Dus daarmee lost een deel van het talenttekort op. Daar vragen wij ook al heel lang om. Dat komt daar niet van de grond. In Engeland heb je een belastingmaatregel waarbij je kan blijven herinvesteren. Bij doen dat wel voor vastgoed. Dus als jij een gebouw verkoopt, dan kan je dat geld weer door investeren belastingvrij. En daarmee kan je belasting uitstellen. Waarom wel voor vastgoed en niet voor jonge bedrijven? En we hadden dat, hè, vroeger, de tante-gaat-regeling. En nou ja, die versie daarvan, die helemaal doorontwikkeld is in Engeland, heeft geleid tot een enorme boost van het vroege fase startkapitaal daar, durfkapitaal. Nou, dat hadden we ook kunnen doen, hebben we ook niet gedaan. Als het gaat om tech transfer, we zijn in Nederland, lopen we echt achter. We hebben heel veel patenten en we doen heel veel research output. Maar als je kijkt hoeveel we daar omzetten in nieuwe bedrijvigheid en zeker in scale-ups, dat is echt heel laag. Dat is al 20 jaar heel laag.
Ja, en dus Constantijn, dan onderbreek ik je toch even. Hè? Want jij zegt zojuist, die regeling om belastingvrij geld te kunnen steken opnieuw in vastgoed bestaat wel. Maar zoiets bestaat nog niet voor digitale start-ups. Ja, dat kronkelt mij. Dan denk ik, waarom is dat nog niet geregeld?
Nou, ik weet wel waarom het niet geregeld is. Dat is omdat er een... Er was ooit zo'n regeling in Nederland, zodat je familie en vrienden konden investeren in de bedrijven van hun kinderen. En dat is, daar zijn ook op termijn, daar zijn dingen misgegaan. En die zijn in plaats van die regeling te verbeteren, hebben we besloten die regeling steeds verder in te perken en uiteindelijk af te schaffen. En dan zit er in het institutionele geheugen van het ministerie van Financiën, zo zit dan het idee van dit moeten we dus niet doen. Er zit een vrij grote deadweight los in. Dus er gaat veel geld naar de verkeerde dingen. En dat hadden ze in Engeland ook. Maar in Engeland hebben ze daar al nu 15, bijna 20 jaar ervaring mee. En hebben ze gezorgd dat die deadweight loss veel kleiner is. En dus hebben bepaalde beperkingen ingevoerd. Waardoor je veel beter kan garanderen dat het geld ook echt naar goede bedrijven gaat. En dat geld door ondernemers wordt herinvesteerd. Dus je krijgt niet alleen maar het geld, maar je krijgt ook de kennis van die ondernemers die meegaan in dat ecosysteem.
Ja.
Dat is die maatregel die heeft zichzelf bewezen. En ik denk altijd, als iets bewezen is, dan beter goed gestolen dan slecht bedacht. Dus en bovendien hadden we hem vroeger. Dus, en bovendien liggen er moties ook van de Kamer dat er zoiets weer moet komen. Dus laten we dat gewoon gaan doen. En ik vind dat zo, in Nederland, je sluit altijd weer achteraan. Je bent dan één van de belanghebbenden. En er is niemand die zegt, ja, Dit is gewoon echt belangrijk voor de toekomst van Nederland. We gaan hier niet uitzoeken wie de volgende Google is. We moeten gewoon een systeem, een ecosysteem hebben waar veel ondernemingen kunnen starten. En die gaan we helpen om zo succesvol mogelijk te zijn. Maar die basis moet wel breed zijn. Dus je moet willen dat er veel start-ups zijn, dat die in de vroege fase relatief makkelijk aan geld kunnen komen. En dat je dan zorgt dat de markt zijn werk doet om te kijken welke bedrijven nou echt groot worden en niet. Daar hoef je als overheid niet zoveel mee te bemoeien. Maar dat hebben we helaas nog niet in Nederland. Dus er is nog wel wat te doen.
Ja, dat snap ik, hè. En kijk, de Listening to the Future podcast, de doelgroep daarvan is mensen die echt iets hebben met tech, met innovatie, met vooruitdenken. Het heet niet voor niets Listening to the Future. Dus alles wat jij nu zegt, daar gaan mensen zijn alleen maar aan het knikken terwijl ze aan het luisteren zijn. Hè, dit klopt wat Constantijn zegt. Dan doe ik advocaat van de duivel en zeg, dan hebben we een regering met VVD al behoorlijk lang aan het roer, die zich positioneert als ondernemerspartij. Wat gaat daar dan niet goed? Wat zien zij dan niet?
Ja, ik ga niet te politiek worden. Maar wat zien zij niet? Dat is, kijk, Nederland is een land van voortdurende belangenuitruil. Dus de polder bestaat eigenlijk uit allerlei gestolde belangen die met elkaar tot afspraken komen. Of niet. Maar gewoon, of nu lijkt het erop dat ze vooral bij elkaar zitten om te zorgen dat de koek verdeeld wordt tussen de gevestigde belangen. En als je natuurlijk kijkt naar start-ups, dat zijn eigenlijk dat zijn nieuwe belangen. Dat zijn, allemaal bedrijven die iets proberen anders of beter te doen. Dus die proberen iets aan die gevestigde orde bij te dragen of te veranderen. Maar die zijn niet deel van die gevestigde orde. Dus je komt heel moeilijk tussen. Dus, en bovendien is het niet een heel actief electoraat. Het zijn mensen die willen zich gewoon met hun bedrijf bezighouden. Die hebben eigenlijk niks met beleid. Dus die roeren zich ook niet. En die kan je kan ze van alles om de oren slaan. Ook, dat hebben we ook gemerkt in corona. Je hebt geen start-up gezien die heeft zitten klagen. En ik wil niet die negatief afsteken bij de koninklijke horeca, maar die zitten in ieder praatprogramma. En de start-ups die zijn gewoon bezig met hun bedrijven te runnen. En die hebben op een of andere manier zich niet zo georganiseerd dat ze daar ook zitten. En die krijgen dus geen subsidies. Die krijgen alleen maar leningen, waarmee hun cashpositie weer ook wel verzwakt wordt. Dus ja, ik denk dat het daardoor komt dat er gewoon onvoldoende politiek belang bij is. En dat proberen we ook te veranderen. Hè? Want we zeggen van, het gaat dus niet echt om start-ups of scale-ups of hoe je ze ook noemt. Het gaat erom dat allerlei grote trends gaande zijn op dit moment in voedsel, in financial services, je hebt het zelf al genoemd, crypto en blockchain, dat zijn dan technologieën, maar in markten als energie, logistiek, veiligheid, allemaal markten zijn echt hele fundamentele dingen aan het veranderen, mede gedreven door technologieën, nieuwe businessmodellen. En het gaat erom of je daarop in kan spelen. Dus, en die start-ups zijn veel meer, veel gefocuster, want die doen iets wat nieuw is. En die doen meestal iets wat op die trend zit. En niet, zijn niet tegen de trend. Dus het vergt veel meer voor bijvoorbeeld een Shell om helemaal die transitie mee te maken. Want die hebben natuurlijk hele grote belangen in de oude energiesysteem. Terwijl een start-up alleen maar kan focussen op het nieuwe. Dus het gaat er ook om, als overheid, van hoe verhoud jij je tot dat nieuwe? En dan zijn start-ups en scale-ups daar een belangrijk onderdeel van. En het is niet aan de overheid om te kiezen wie de winnaars zijn, maar wel om de randvoorwaarden te creëren dat die winnaars er kunnen komen hier.
Ja, dat ben ik natuurlijk roerend met je eens. Kijk, ik volg al langere tijd wat jij doet en ik heb ontzettend bewondering voor de noeste arbeid die jij daarin verricht. Ik zou persoonlijk al 20 keer afgehaakt zijn om te zeggen, er zijn zoveel onderdelen die natuurlijk moeten meeschuiven in dit geheel. Maar dan doe ik even advocaat van de duivel. Jij zegt de koninklijke horeca zit bij iedere talkshow. Dan zeg ik, had daar niet iemand van TechLeap of had jij daar niet aan die talkshow tafel dan moeten zitten? Of is die hele start-up scale-up ecosysteem, is dat zo uit beeld dat nobody cares?
Nee, helemaal niet. Nee, we hebben het anders aangepakt. We hebben toen een campagne gedaan, Kickstart NL, en waarbij we heel juist een veel positiever beeld wilde scheppen. Dit zijn bedrijven die zoeken oplossingen. Dus kijk naar onze vaccinaties. Er zijn van de 3 vaccinaties die nu beschikbaar zijn, die zijn allemaal, hebben ze een start-up component. 2 zijn van start-ups, waarvan Pfizer natuurlijk de start-up heeft overgenomen. Maar het zijn die farmabedrijven geweest die hebben geïnvesteerd in nieuwe dingen en vooral in start-ups die nu die vaccinaties of die vaccins hebben ontwikkeld en snel naar de markt gebracht. Dus daar gaat het om. Het gaat om de ondernemingen die zorgen dat onze kinderen nog naar school kunnen gaan. Het gaat om diagnostiek op afstand. Dus allerlei dingen dat wij nog voedsel kregen was omdat we allemaal thuisbezorgd hadden die ervoor niet waren. Het zijn allemaal start-ups. Dus wij hebben ingezet veel meer op een positief bericht. Van dit is, we gaan investerend de crisis uit. We moeten nu vooral zorgen dat we nog genoeg geld hebben om te investeren. En dan is dit je toekomst. Maar niet alleen je toekomst, ook je heden. En dat vonden we een veel positievere, een betere lijn. En dat is ook, wij hebben ook een heel ander belang. Hè? Ik wil niks te nadelen van de horeca. Ik denk dat als je een horecaondernemer hebt, heb je het super zwaar nu. En is het ook heel goed dat je belangen goed verdedigd worden. Maar dat is een ander soort bedrijf. En dit zijn bedrijven die echt iets nieuws willen doen. En ik heb zelf ook af en toe behoefte aan een biertje in de kroeg. Dus er hoeft voor mij echt niet een kroeg te zijn die de hele wereld 1000 kroegen neer gaat zetten.
Nee.
Maar dat is toch wel een beetje het verschil. Hè? Het is je hebt het koffietentje op de hoek of je bent Starbucks. En de start-ups zijn meer Starbucks.
Ja.
Maar dat doet mij niet. Dat, mijn sympathie, zeg maar, voor de lokale horecaondernemer is ook heel groot.
Ja.
En vooral de problemen waar ze nu in zitten. Dus ik hoop ook snel dat het weer open gaat. En uit eigen belang, maar ook natuurlijk uit belang voor die ondernemers.
Ja, hey, en voor de mensen die de afgelopen jaren een beetje hebben liggen slapen op dit gebied van start-ups en scale-ups. Neem ons eens mee in wat er in Nederland geproduceerd is, welke bedrijven, wat ze dan doen, dat is punt 1, dus wat als je even een paar jaar terugkijkt, en neem ons eens mee wat er dan in de koker zit. Dus wat kunnen we de komende jaren verwachten aan unicorns vanuit Nederland?
Dat is heel veel vragen in één. Nou, wat er gebeurt is in de laatste jaren is dat er en het kapitaal is wat beschikbaar is vanuit Nederland aan nieuwe fondsen, maar ook vanuit de overheid. Maar ook buitenlands kapitaal is gewoon constant gestegen. En zelfs vrij sterk de laatste jaren is dat enorm toegenomen. Dus er is meer geld. We hebben ook gezien dat er een constante toename is van aantallen start-ups. En we zien dat in de universiteiten er meer aandacht voor is. Dus ook zeg maar, tech transfer gaat een goede kant. Dus eigenlijk alle indicatoren staan heel positief. En je ziet ook dat Nederland, of Amsterdam heet dat dan, Amsterdam Delta, Startup Delta. Dat is dus een beetje met een Amsterdam met een kring van 90 kilometer omheen. Dan pak je zo'n beetje driekwart van Nederland. En dat stevast ieder jaar weer stijgt in de rankings. We zijn nu nummer 13. En dan, dus dat gaat echt dat gaat gestaag goed. Dat is goede nieuws. En we hebben natuurlijk unicorns gezien. We hebben gezegd, we doen 2 unicorns per jaar. Nou, vorig jaar hadden we er 3, geloof ik. En zo dat stijgt. En er is een goede groep bedrijven die weer aanspraak maken om ook in die volgende ronde effectief te zijn. Natuurlijk fantastische bedrijven als Picnic. We zien de Coolblue naar de markt gaan en zo. Dus er zit een continue dynamiek in. En ik denk dat we dat steeds meer gaan zien. Maar het ding in Nederland is eigenlijk dat wij heel breed zijn. Dus we hebben niet een specifieke focus. Onze grootste sector is in health. Daar gaat het meeste geld naartoe. En daar zit natuurlijk een stuk pharma in waar helemaal heel veel geld in zit. En er zit natuurlijk nog veel meer dan je denkt, want het is allemaal heel veel universitair onderzoek, wat allemaal eigenlijk gesubsidieerd onderzoek is. En vrij ver in de ontwikkeling van een medicijn is het nog allemaal publiek. En dan pas wordt het een start-up die door de clinical trials heen gaat en dan misschien een molecuul of een werkbare substantie verkoopt aan een farmabedrijf. Nou, dat zien we veel. Hè. Acerta Pharma en zijn andere grote voorbeelden geweest. Dan hebben we in het zuiden veel rond robotica, microelektronica, en mechatronica. Dus echt die machinebouw ook. Maar heel high-tech in Eindhoven. Daar zie je ook veel bedrijven uitkomen. En die hebben vaak moeite om echt een schaalbaar businessmodel te vinden. Dus dat is daar de uitdaging. En dan zien we natuurlijk rond Amsterdam veel SaaS, fintech, platforms. En dat zie je ook in Utrecht en in nu ook langzamerhand ook wel uit Rotterdam. Iedereen heeft zijn eigen flavor. De ene is misschien wat meer rond logistiek en veiligheid. En de andere is het misschien meer rond creativiteit en gaming. Maar zo bloeit eigenlijk heel Nederland van Groningen tot aan Maastricht. En zie je overal gewoon meer start-ups opkomen. Het onderwerp langzamerhand belangrijker te zijn. Mensen beginnen een beetje te begrijpen dat het niet gaat om het beginnen van een bedrijf. Dat is leuk. Maar vooral om hoe kan je zorgen dat het opschaalt. We moeten proberen nog verder te komen dan dat we zo regionaal denken. We moeten beseffen dat we eigenlijk altijd al een internationaal perspectief voor ogen moeten hebben. Ook al zit je helemaal aan het begin van je bedrijf. Ik geloof dat we een ander issue wat we echt hebben in Nederland is dat de hele tech scene is nog heel erg wit en mannelijk. Wil je dit tot een succes maken, dan moet dat ook diverser worden en inclusiever. Ook omdat je ook buitenlands talent wil aantrekken en dat gedijt veel beter in een inclusief klimaat. Zo, in ieder geval, dat zijn zo'n beetje de dingen die gebeurd zijn in de laatste jaren. En ik denk de trends vooruit.
Ja, dat snap ik. Wat ik heel erg herken overigens is, ik woon in Groningen stad, dicht bij de universiteit, dus ik zie veel initiatieven. Ik vind het ook versnipperd al, hè, dat gaat inderdaad van agri-tech tot fintech tot healthcare, dus dat is van alles wat. Ik weet ook dat er initiatieven waren om in Nederland de wat beter samen te werken. Is dat de afgelopen jaren gelukt? En dan doe ik wat een... Of is het vooral... Amsterdam is het epicentrum en je moet maar aansluiten bij wat Amsterdam doet?
Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof wel dat er in Amsterdam zit een concentratie. En je ziet overal in de wereld steden als metropoolregio's als de drijvende kracht achter de tech. Het is niet een land. Hè. Je moet niet naar de Verenigde Staten kijken. Het is echt Silicon Valley. En dan is er Boston. Boston is ook weer echt significant minder verbonden dan Silicon Valley. En dan heb je wat kleinere clusters. Maar Londen is ook heel anders dan Birmingham en zo. Amsterdam heeft een concentratie van buitenlanders en ook techbedrijven. Zit ook Netflix zit er en Uber zit er. En daar zit ook, die hebben ook weer heel veel talent aangetrokken. En dat is wel een kracht, zeg maar. Maar Nederland is zo dicht bevolkt en zo dicht bij elkaar. Als ik heb in Londen gewoond en dan kost het me een uur om van mijn huis naar de city te komen. Dan ben je al van Amsterdam in Rotterdam of verder. Dan ben je al bijna in Eindhoven. En dus het is echt absurd hoe wij zeg maar, die afstanden groter maken dan ze zijn. En het is natuurlijk helemaal logisch als je in Groningen zit dat je misschien een investeerder uit Amsterdam hebt of uit Bremen of uit Göteborg. Ik bedoel, ik heb ook wel eens die in Groningen, dat, er gaat niks boven Groningen. Dat vind ik echt... Ja, eerlijk gezegd vind ik echt een hele domme leus. Want er gaat juist heel veel boven Groningen. En Groningen is de ontsluitende, zou dat kunnen ontsluiten. En zou juist met Bremen, Hamburg, met de hele Hanzegebied, zeg maar, waar heel veel techontwikkeling is, zou je een fantastische schakel kunnen zijn. Dus en niet alleen maar naar Amsterdam kijken. Het is net zo ver om de andere kant op te kijken. En bijvoorbeeld in Twente doen ze dat heel goed. En in Maastricht ook. Als je kijkt, de universiteit daar heel erg ook op Duitsland georiënteerd. Dat hebben we ook nodig. Dus we moeten vooral niet altijd naar Den Haag en Amsterdam kijken, maar vooral naar wat je eigen kracht is. En dan heeft Groningen bijvoorbeeld, natuurlijk in de nieuwe energie hebben ze, is een behoorlijke goede footprint. Maar ook in softwareontwikkeling. Ik sprak deze week nog met Marleen Vogelaar, een van de oprichters van Shapeways en nu van Zealware. En zij heeft daar developers in Groningen zitten. En zij zit zelf in New York.
Ja.
Dus dat kan ook.
Wat ik heel erg herken, voor mijn werk ben ik door heel Nederland. En dan doe ik bijvoorbeeld een lezing in Den Haag om 4:00 's middags. En dan zeggen mensen, Maar dan moet je nu nog helemaal terug naar Groningen. Alsof je gewoon naar Warschau toe gaat met de auto, zeg maar. Dus ik herken dat. Maar het is een goede tip om dat mee te nemen. Wil je nog...
Als je in de Valley bent, hè? Dan ga je van San Francisco naar San Jose. En dan zit je anderhalf uur in de trein. Nou, als je met de auto gaat, kan je het helemaal vergeten. Want er is gewoon staat een enorme file. En dan ben je dus heel Nederland door. Dat is, als je Silicon Valley van de punt naar de kop, is even ver als van Terneuzen naar Den Helder. En dan is het ongeveer de helft zo breed als Nederland. Dus je zou gewoon, als je het flipt, dan heb je dus twee keer de Valley en dan heb je Nederland. Nou, en dat noemt zich één ecosysteem. Palo Alto gaat niet ruzie maken met Menlo Park, wie het gaafste start-up klimaat heeft. En bij ons is dat... is zelfs de grens tussen Hilversum en Utrecht. Als je het hebt over Creative Valley. Terwijl je denkt, met alles wat Hilversum te bieden heeft. En zeg maar naar Aalsmeer. Dan hebben we een enorme infrastructuur rond creative industries. Audiovisueel, gaming en zo. Dan zou je zeggen, dat moet gewoon één geïntegreerd geheel zijn. En ook samenwerken.
Oké, Constantijn. Dan ben jij, stel we doen even hypothetisch. Ben je de komende 5 jaar, ben jij de baas van Nederland. Een van die problemen die jij gaat tackelen is dat Hilversum niet meer denkt in Hilversum en Utrecht niet meer in Utrecht. Alles is één grote vlek. Waar zou jij dan mee beginnen om dit in hemelsnaam op te lossen?
Nee, niet alles is een groot vlek. Het is heel goed om lokale identiteit te hebben. En je moet ook vooral trots hebben en zo. Maar je moet, ik denk dat je, voor waar wij mee bezig zijn, moet je beginnen bij de ondernemer. Die gaat het uiteindelijk doen. Die bedrijf wordt niet gebouwd door de overheid, wordt niet gebouwd door de investeerders, wordt door de ondernemer gebouwd. Dus die moet je in zijn kracht stellen of in haar kracht stellen. En als zij of hij het nodig heeft om de provincie uit te gaan, is het natuurlijk niet goed dat een investeerder uit de provincie zegt, nee, dat mag niet. Want je moet hier blijven, want wij hebben voor je betaald en jij moet hier banen creëren. Nou, dat werkt niet. Kijk, als je kijkt naar mensen van HackerOne, die zitten in Silicon Valley, maar die hebben nog steeds een band met Groningen. En daar Groningen heeft daar wat aan. Dat Takeaway nu in Amsterdam zit, of Booking.com, is niet slecht geweest voor Twente. En Takeaway heeft nog steeds een stuk van zijn developers in Enschede zitten. Ja, en we moeten los van dat parochiale en dat proberen alles lokaal te houden. Dat is eigenlijk waar ik u oproep. En als je een beetje... Weet je, Utrecht ben je gewoon... het is prima als je bedrijven ook in Amsterdam staat. De mensen die wonen en werken misschien ook wel vanuit Utrecht. Dat is, je ziet, als je in het provinciehuis bent, dan kijk je gewoon, dan zie je de Zuidas liggen. Dat is zo dichtbij. En dus om dan te zeggen, we hebben een bedrijf verloren aan Amsterdam. Ja, daar moet je gewoon vanaf. Dat is, moet gewoon meteen een red flag zijn en zeggen van dit moeten we niet doen.
En als we dat nog hoger tillen naar Europa, denk je dat het Nederland lukt om zich... Nee, vraag 1. Is Nederland überhaupt als start-up land in beeld? Is dat voldoende? En punt 2. Kunnen we die autonomie dan behouden?
Nou, ik geloof niet dat we het risico lopen onze autonomie aan Europa te verliezen. Ik denk dat we in Europa samen moeten kijken hoe we Europese waarden en normen zeg maar, blijven hanteren. En dan is het veel meer of we het verliezen aan China of Amerika. Waar als we kijken dat ons hele onderwijs draaiende is gehouden op Google en Microsoft. Dan denk je van... Ja, is dat wat we willen? Prima hoor, want het is goed dat die bedrijven er zijn. Maar we hebben ook heel veel Nederlandse ontwikkelingen gehad. En die hebben weinig kans gehad om zich door te zetten in de Nederlandse markt. Dus ik denk dat we dat als het gaat om behoud van identiteit en het relevant blijven, dan moeten wij ook gewoon zelf dit soort bedrijven grootbrengen. En bedrijven als Adyen dragen daaraan bij. En dan Spotify en zo. Dus dat ze gewoon zorgen dat we zelf in Europa dit soort start-ups groot weten te maken. Want uiteindelijk bepalen die wat we consumeren. Bepalen hoe wij met elkaar omgaan. Bepalen het nieuws wat we zien en zo. En dat zou fijn zijn als we daar enigszins ook onze Europese waarden in zouden terugzien.
Ja, dat is natuurlijk, daar krijg je applaus voor. Dat is iedereen, ook de luisteraars, enorm mee eens. Maar wat moet er dan gebeuren? Want bijna ieder bedrijf draait of op Microsoft of op Google. En wat is er dan in Europa nog nodig? Dat we bijvoorbeeld ook de initiatieven op het gebied van laten we onderwijs op afstand of remote working. Wat is er dan nodig om die supergrote dominantie van dat soort Amerikaanse techbedrijven om die om te draaien richting Europese bedrijven? Wat moeten we doen?
Ja, kijk, het eerste is je moet excessen moet je wel misschien tegengaan. Dus er is wel met wat regelgeving en er komt ook aan alle kanten regelgeving op. Maar ik zou zeggen, je moet niet zijn om Amerikaanse bedrijven of Chinese bedrijven te straffen voor hun succes. Want ze bieden ongelooflijk goede diensten. En je kan wel zeggen, we moeten Europese datacenters gaan opzetten en een cloud. Maar die cloud die ontstaat omdat er gewoon heel veel in geïnnoveerd wordt. Dus het is niet gewoon een fysieke infrastructuur. Dan moet je echt. En dat hebben deze bedrijven gewoon fantastisch gedaan. Ze hebben ontzettend veel geïnvesteerd in AI, terwijl wij dat niet deden. En onze bedrijven dat misschien veel minder deden. Dus hun succes is voor een groot deel aan hen zelf te wijten. Maar er zijn ook excessen en die willen we tegengaan. En we willen ook zorgen dat onze start-up, zeg maar, de toegang tot een eindklant, zeg maar, weten te vinden. En als daar platforms tussen zitten die dat moeilijk maken of duur of oneigenlijke concurrentie creëren voor hun eigen diensten, zijn dat wel dingen waar we moeten ingrijpen, denk ik. Aan de andere kant gaat het er toch om dat we zelf de bedrijven creëren die hier kunnen ontstaan, die de diensten bieden die we gewoon willen hebben. Die moeten gewoon beter zijn. Kijk, als je als je bijvoorbeeld Shopify ziet, dat is echt een hele makkelijke manier om e-commerce bedrijf te zetten. Maar dat wij hebben zelf ook dat soort aanbiedingen, ook in Nederland. Maar ja, je moet wel zorgen dat je dan gewoon nog makkelijker bent en nog beter dan die concurrent. Je kan en dat moeten we kunnen. Dat is één ding. We moeten gewoon betere bedrijven hebben hier die net zo concurrerend is. Weet je, Zoom is ook gewoon een Amerikaans bedrijf, maar is gebouwd door Chinese afkomst in Amerika, bouwt Zoom. Maar dat is een telecomproduct. Ja, natuurlijk niet. Maar dat was natuurlijk je had al daarvoor had je WebEx, je had andere. Dus het bestond al heel lang. Maar zij hebben gedacht, hoe gaan we dit gewoon echt heel goed maken? Nou, en nu zie je dat zij door de crisis natuurlijk ontzettend gegroeid zijn. Maar ze hebben gewoon een heel goed product gemaakt. Er is geen enkele reden waarom wij dat niet kunnen doen. Dus dat moeten wij sowieso gewoon hebben, ons aan onszelf te danken. Aan de andere kant is de overheid ook een hele grote opdrachtgever. En voor heel veel diensten is de overheid gewoon aanbieders nodig. Dus als het gaat om, nou, je kijkt in de zorg, als het gaat om de platforms daar, maar ook in de overheid, maar ook gewoon over cybersecurity of allemaal diensten die, geloof ik dat er 100 miljard per jaar, of ik weet niet wat precies het aantal is aan publieke aanbestedingen. Maar als je dat meer zou aanbesteden aan innovatieve bedrijven, ook lokale bedrijven, in plaats van altijd voor de gevestigde namen die vooral uit andere delen van de wereld komen. Dan denk ik dat je daar ook heel veel kan doen. Dus met elkaar kunnen we zeker zorgen dat we dat versnellen. En dan hebben we nog een ander ding, is dat er in Nederland, dat gaan we eerder al aan, veel in zorginnovatie, daar gebeurt ook veel in op andere gebieden dan alleen maar in software en in deep tech bedrijven. Nou, daar moeten we ook om voor zorgen dat we niet alleen kijken naar Microsoft en dat soort van markten, maar ook naar nieuwe markten die ontstaan. Rond allerlei toepassingen rond klimaattechnologie en in de energietransitie en dergelijke. Waar Europa gewoon heel sterk in is. En daar moeten we. Dus we moeten niet alleen maar terugkijken van hoe kunnen wij een Google bouwen. Nee, kijk ook vooruit. Van welke industrieën zijn we nog sterk? Welke technologieën zijn we sterk? En zorgen dat we daar gewoon winnende proposities omheen bouwen.
Ja, dus de samenvatting is punt 1. We moeten gewoon betere producten bouwen dan Amerikanen en Chinezen. Punt 2 is, we moeten op het moment dat de overheid geld gaat uitgeven aan bijvoorbeeld software of innovatie, moeten ze ook eens kijken of ze andere partijen dan de gevestigde namen de ruimte kunnen geven. En als derde hoor ik jou zeggen, we moeten als Nederland echt de focus houden. Waar ontstaan die nieuwe markten? Zodat de kansen die daar, dus dat onontgonnen terrein, dat we daar de kansen kunnen pakken. Is dat een goede samenvatting?
Ja.
Oké. Okay. En wat ontbreekt er dan nog aan? Hè? Want het lijkt alsof tech liep en alsof je aan zoveel wieltjes en zoveel radar moet draaien, aan zoveel knoppen om dit voor elkaar. Wat is de lastigste drempel om in naartoe te gaan dat we straks 12 unicorns per jaar produceren in Nederland? Hè? Dus het zijn nu 2 of 3, maar stel hypothetisch, we willen er naar 12. Wat is dan de grootste drempel? Is dat gebrek aan ambitie? Of is dat wat jij zei, dat er onvoldoende wordt samengewerkt? Of is dat bijvoorbeeld wat je eerder zei, Nederlanders zijn geen netwerkland? Wat is het grootste probleem?
Ja, ik wil even wel rechtzetten, die 12 is niet mijn ambitie.
Is mijn ambitie.
Ja, want je krijgt dan weer meteen allerlei mensen die zeggen, ja, maar waarom unicorns? Nou, volgens mij gaat het om dat je goede bedrijven bouwt en sommigen zullen unicorns worden. Je moet in ieder geval niet, het omgekeerde is ook waar. We willen niet dat er niet unicorns gebouwd worden. Dus je wil gewoon dat die bedrijven goede bedrijven zijn, winst maken en ook veel waard zijn. En dat kan ook, 100 miljoen is ook geweldig en 50 miljoen waarschijnlijk ook. Wat is daarvoor nodig? Nou, ik denk de twee belangrijkste ingrediënten zijn toch talent en die community en geld. Dus en voorlopig is geld nog een probleem. En hoe beter dat georganiseerd, hoe minder het een probleem wordt en hoe meer het om talent gaat. Dus dat zie je in Engeland ook. In het begin was funding was het grote probleem. En dan is eerst funding volume. Want dan willen we natuurlijk gewoon meer geld. En dan wordt het de kwaliteit van het geld. Dus in Nederland is het nog heel erg versnipperd. Dus we doen kleine rondes, waardoor je veel rondes moet doen. Je hebt geen grote fondsen die en in de vroege fase en late fase kunnen doen. Dus de upside kunnen pakken van de late fase. En relatief vrij makkelijk geld kunnen uitgeven in de vroege fase. We hebben vroege fase investeerders die moeten al hun risico ook weer af te dekken door een portefeuille in de vroege fase van het bedrijf. En dat is ontzettend moeilijk. En dus dat zul je ook zien. Dus een meer maturity in ons ecosysteem en ons funding ecosysteem van grotere fondsen. Die ook meer dienstverlening bieden aan de ondernemers. Maar blijft die dingen. Talent, community, dus hoe verbonden we zijn en geld.
Ja, hey, en TechLeap, de rol van TechLeap en van jou is dat je dus probeert al die onderdelen bij elkaar te brengen. Je probeert verbinding te maken. Je probeert dat de kapitaal, dat talent, technologie, et cetera.
Ja, maar dan niet alles. Hè. Het is een beetje een Nederlandse soort van benadering. Van, we zien ieder probleem moet ook een oplossing hebben vanuit of TechLeap of de overheid. Het is echt ongelooflijk hoe de overheid denkt om alle problemen in een innovatiesysteem een oplossing te moeten bieden of erbij betrokken te moeten zijn. Dat is misschien helemaal niet zo. Misschien is het gewoon een zak geld voldoende. Of misschien is het gewoon de talentkraan openzetten. Geef het maar aan onderwijs. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die door de markt zelf opgepakt moet worden. En hoe meer je gaat proberen als overheid om alle problemen op te lossen, hoe meer je die markt ook frustreert. Dus je moet ook wel terughoudend zijn. En wij als TechLeap mogen ook niet concurreren met de markt. En dat moeten we ook niet proberen te doen. Dus het is wel zo dat er zijn soms plekken waar de markt faalt. Of waar je denkt van oké, hier is nu kunnen we helpen om een versnelling aan te brengen. Maar op het moment dat je ziet dat het gaat lopen, moet je ook zorgen dat je weer terugtrekt. Want je wil niet de, zeg maar, de eigenaar worden van het probleem. Want dan TechLeap houdt ook een keer op te bestaan.
Ja. In het werk wat jij doet, hè, wat vind je nou het leukste? Wat inspireert je het meest? Of waarvan, wat vind je nou, even los van corona, waar natuurlijk alles een beetje op zijn kop staat. Maar wat vind je nou het leukst? Wat is het meest enthousiasmerend?
Ja, waarschijnlijk wel de connectie met mensen. Dus ik heb zelf ook een podcast waar we praten met succesvolle ondernemers. En dan te horen van wat zijn nou de beslissingen geweest in hun leven? Wat zijn misschien de toevalligheden geweest waardoor ze succesvol zijn geweest? Maar ook andere, een beetje mensen. Ik mocht een interview doen met Reid Hoffman en Chris Yeh tijdens onze summit. En wat ik zeg, laatst sprak met Daniel Ek ook. Maar dit zijn mensen met een visie die iets willen aanpakken, willen veranderen. Het ook hebben gedaan, laten zien dat het kan. En dat zijn hele inspirerende gesprekken en inspirerende mensen. En ik vind überhaupt ondernemers hebben een neiging om toch gewoon te doen. En niet te lang over alles, alle problemen na te denken. En ik heb een deel van mijn tijd in de overheid doorgebracht. En daar wordt ook vaak gekeken naar alle risico's en de problemen en vaak naar de processen. En veel minder naar de resultaten. En dat vind ik erg mooi van ondernemers. Die zijn soms blind voor alles wat er niet kan. En wat er eigenlijk aan alle problemen die evident op hun pad liggen. Maar die gaan er gewoon voor. Dat can do, dat vind ik wel heel mooi.
Ja, ik vind zelf ook, ik ben nu meer dan 10 jaar ondernemer. En wat ik het leukste vind is jumping off a mountain and building a plane on the way down. Hè, dus je springt ergens in en ondertussen ben je aan het bouwen. Wat is nou de rode draad dan? Want je hebt veel...
Dat is overigens het motto van mijn vrouw. Die heeft al die zegt, building the bridge while you're crossing it. Dus
Ja. En wat vind je nou van al die succesvolle ondernemers met visie? Hè? Wat is nou de rode draad of wat inspireert jou daarin heel erg?
Wat me inspireert is dat je eigenlijk ziet dat mensen in vrij korte tijd enorme dingen kunnen bereiken. En dat is een les voor ons allemaal. Dus iedereen die zegt iets kan niet, dat is onzin. Want kijk, Elon Musk is een sterfelijke persoon en die is uit Zuid-Afrika gekomen naar Amerika. En die bouwt raketten waarmee die NASA heeft weggeconcureerd. Nou, dat is natuurlijk vrij uniek. Maar het is hem niet. Hij had niet een betere startpositie dan veel anderen, behalve een
Constantijn, je viel even weg.
Zullen we even dat herpakken?
Ja, helemaal prima. Okay. Jij vertelde over Elon Musk. Daar was je.
Ja, dus niet iedereen hoeft Elon Musk te zijn. Maar het toont wel dat hij heeft geen bevoorrechte positie gehad. Dus hij heeft het ook gebouwd. En hij heeft belachelijke risico's genomen, kan je zeggen, en zo. Maar en ook vooral met zijn eigen geld. En hij heeft subsidies gekregen. Het is allemaal reden om te zeggen van waarom het bij hem specifiek gelukt is. Maar het is gewoon iemand die besloot dit te doen. En, maar ook mensen zoals Greta Thunberg. Weet je, een meisje van 16 die de hele wereld overgaat. Je kan ook enorme kritiek op haar hebben. Maar het is gewoon iemand die het doet. En dit zijn mensen. Kijk, ik heb wel eens vergelijk gemaakt met topsport. Die hebben dat ook. Alleen die hebben het enige verschil is dat je weet wat je eindpunt is. Dat is je gouden medaille. Je kan 2 gouden medailles, je kan 10 gouden medailles hebben. Of je kan, zoals Federer, nog een jaar eraan vastknopen en nog een Grand Slam pakken. Maar je weet niet hoe groot je autobedrijf wordt als je Tesla begint, zeg maar. En je weet niet als jij, of je zoals Hyper, je gaat satellieten bouwen en je gaat je data diensten aanbieden en connectivity diensten. Van ja, gaat dat lukken? Ik schiet 1 satelliet naar boven, 2, hou ik wel connectie met ze. En dat is 1 voorbeeld. Of ik ben een Mozambique en ik ga labvlees maken. Ja, krijg ik het op een prijspunt waarop ik kan concurreren? Maar dat weet je niet. Maar de feit dat je die ambitie hebt, het feit dat je dan 50 miljoen ophaalt van buitenlandse investeerders, een paar Nederlanders, maar vooral toch moeilijk om in Nederland geld te vinden. Maar je doet het gewoon. En wie weet lukt het of lukt het niet. Maar over 10 jaar, als die labburger er is en we eten allemaal labvlees en daardoor hebben we heel veel energie bespaard en hebben we ook een industrie hier beter vast te houden, want misschien anders waren de vleesindustrie wel kwijt geweest. Dan zegt iedereen van ja, dat is wel ja, logisch. Nee, niks logisch. Het waren gewoon mensen die besloten hebben dat ze dit gingen doen. En alle stapjes erbij kwamen.
Ja, dus het meest inspirerend van wat je hoort van ondernemers is het lef. En soms dat ze ruksigloos maar iets gaan doen. Zonder dat ze weten wat echt de stip op de horizon is. Maar het lef hebben om dat te doen. Dat vind ik het meest inspirerend.
Ja, dus ze weten niet hoe groot het kan worden. Maar als het goed is, hebben ze wel een stip op de horizon. Ze hebben wel een soort van true north waar ze denken dat ze naartoe willen. Want dat moet je ook hebben. Want anders kan je de investeerders niet overtuigen dat ze met je mee moeten gaan. Je moet wel. Die visie moet wel helder zijn. En met die visie krijg je ook kan je mensen aantrekken. En dan kan je. En zonder die visie lukt het nooit. Dus je moet wel een visie hebben. Hoe je er komt, dat kan allemaal anders. Maar die visie is wel heel belangrijk.
Hey, en dan start ik een bedrijf en ik heb een visie en ik weet geld op te halen. Ik bedenk een product. En dan hoor ik achter mij het luide gegrom van China op de achtergrond. Met ik weet niet eens wat de investering in AI bijvoorbeeld op dit moment is. Of software as a service, robotica. Hoe kijk jij naar die wereld, zeg maar? Ik volg China heel actief. En soms dan ben ik punt 1 dus verbaasd dat dat bij heel veel ondernemers ondernemers in Nederland nog niet zo op de kaart staat. Ook bij bestuurders niet zo. En ten tweede, ja, hoe zie jij die dominantie van China over 10 jaar?
Ja, ik misschien ook wel goed dat ondernemers er niet te veel over nadenken. Want het is, er is niet tegenaan te concurreren, denk ik. We zitten eigenlijk, als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt, daar heb je veel privaat geld en daar is veel ondernemerschap bij. Dat hebben we al eerder gezegd, Silicon Valley. Dus niet Amerika in het algemeen. Maar dat dus en een enorme concentratie van kennis, talent en kapitaal. En daar kunnen bedrijven dus met een grote ambitie ook hard groeien omdat ze het geld krijgen. Maar volledig marktgedreven. China is eigenlijk volledig staatsgedreven, maar de markt en het kapitalisme gebruiken ze optimaal. Maar wel met een super competitieve markt te creëren. Dus worden heel veel start-ups geboren, maar er gaan er ook heel veel dood. Dat is een soort wij zouden het helemaal niet accepteren, dat bloedbad daar, zeg maar. Waar wij misschien, we hebben als 1 in 10 succesvol, is daar misschien 1 in 1000 succesvol. Maar ja, als je succesvol bent, dan ben je ook meteen, heb je meteen een veel grotere markt. En ze zijn natuurlijk al voor op ons. Alles gaat wat digitaal is. Alles is mobiel. Dus China heeft in heel veel opzichten een enorme voorsprong op ons. En die hebben we veel te lang genegeerd. Maar die soort van hypercompetitiviteit in de vroege fase en dan een consolidatie waar ook de staat dan bij komt. Dat gepaard met 5-jaren plannen of lange termijn plannen, bijvoorbeeld om de hele energiesector te beheersen, om de hele connectivity sector te beheersen. Nu gaan ze dat ook met gezondheid doen. Dan gaan het naar ook in space willen ze dat doen. Als je kijkt wat, ja, dan zit je en met een staat die heel strategisch lange termijn denkt en ook doorpakt. En je hebt de kant van het kapitalisme, dat je de beste ondernemers en de beste ondernemingen boven komen. En dat is voor ons eigenlijk. Ja, daar is voor ons eigenlijk heel weinig tegen te doen. Behalve dat wij misschien meer creatief zijn. En dat je ook hier een hele grote markt hebt. En dat misschien die Chinese bedrijven heel erg lang bezig zijn met China voordat ze hier naartoe komen. Misschien dat ze hier ook qua cultuur niet meteen aansluiting vinden. Dat geldt ook met Amerikaanse bedrijven. Ik denk dat voor een Amazon bijvoorbeeld nog best lastig wordt om hier tegen Coolblue en Bol.com en dergelijke te concurreren. Maar misschien gaat het wel lukken, maar ze hebben zich hier gevestigd. En Uber Eats kwam hier toen Just Eat Takeaway al behoorlijk goed gevestigd is. Ik denk dat ze het heel moeilijk gaan krijgen. Dus ik denk dat je ook met de Chinese bedrijven dat zult zien. Dat als je hier goede Europese bedrijven hebt, dat ze die markt behoorlijk goed kunnen verdedigen. Dus wat anders natuurlijk of je gaat proberen de Chinese markt te pakken vanuit Nederland. Dat is wel een hele stevige kluif. Ja.
De vraag is of je dat ook moet willen. Maar eigenlijk zeg jij, China is niet te negeren. Is groot, veel innovatie, veel snelheid. Hypercompetitief. Ik ben 1,5-2 jaar geleden ben ik 2 weken in China geweest om dat te bestuderen. Ik was ook met name, ik weet nog dat wij in een of andere bedrijventerrein en dat de medewerkers gewoon op de houten banken aan het slapen waren. Van een of ander bedrijf, weet je wel. Zo competitief. Wat vind jij nou als je die hele markt kijkt van technologische ontwikkelingen? Ik heb ook een aantal dingen podcast van jou geluisterd. Jij hebt interesse in nieuwe technologie. Wat vind je nou zelf? Waar ligt je persoonlijke voorkeur?
Voor hun technologie? Ik vind blockchain heel interessant, omdat het allerlei nieuwe mogelijkheden biedt hoe we ons organiseren. Vooral het hele decentrale model, dat vind ik. En dat heeft allemaal consequenties over vanaf van de centrale banken tot hoe overheden zich organiseren, tot nou, gewoon eigenlijk hoe wij hoe we de maatschappij organiseren, hoe we vertrouwen en identiteit managen. Dus dat vind ik heel boeiend. Ik vind het een soort van volgende stap in het internet. Eigenlijk wel een logische consequentie. Dus dat vind ik boeiend. Ik vind ook dingen boeiend die ik niet bijzonder leuk vind, hoor. Dus genetica en zo, daar ongelooflijke dingen gebeuren daarin. Maar ik vind het ook wel een heel ethisch, ook wel een heel moeilijk onderwerp. Maar wel heel spannend. En als je kijkt wat we nu dus hebben gedaan, of wat nu gebeurt met de vaccinatieontwikkeling, maar als je ook ziet in CRISPR-Cas wat je allemaal kan doen Ook met het veredelen van gewassen en daardoor voedsel mogelijk maken in gebieden waar het ervoor niet mogelijk was. Of veel hogere yields te krijgen om mensen te voeden. Ja, dat is allemaal geweldig. Maar er zit natuurlijk altijd wel altijd een schaduwkant aan. Dus ik ben niet een technologie-enthousiast zoals sommige andere mensen die echt helemaal weg kunnen zijn van het ene ding en daar helemaal achteraan lopen en dan het volgende. Ik kijk wel altijd met een zekere afstand en ook wel skepsis, omdat misschien ben ik weer iets te lang, toch te iets te lang bij de overheid betrokken en beleidsmatig. Ik denk altijd van, wat is de impact die dit gaat hebben op mensen, of hoe we samenleven. En ik vind dat ik dan niet echt goed kan inschatten wat die impact zal zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat dat daar een spanning zit.
Ik vind het juist goed dat je dat doet. Ik hoor zelf ook bij die school. Dus ik heb aan de ene kant enthousiasme voor nieuwe technologie, voor de mogelijkheden die gecreëerd worden die daarvoor onmogelijk waren. Dus dat is absoluut wat ik heb. Tegelijkertijd vind ik dat het jou en mijn rol en mensen die wat meer prominent in de techwereld aanwezig zijn, dat het ook je verantwoordelijkheid is. Bijna je verplichting om ook die ethische kant te benadrukken en een stap verder te denken. Wat betekent dit nou voor de toekomst van ons als mensen? Hè, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik heb een boek geschreven in 2012 over sociale media. Die was vooral optimistisch, omdat ik echt dacht van, het gaat ten positieve dit en dat veranderen. En nu zien we dat het dus ook zijn donkere kanten heeft. Nog even een vraag, hè. Je zit nu bij TechLeap. Waar zie je jezelf over bijvoorbeeld 10 jaar? En dan met name, ik kan me voorstellen, maar dat is ook echt persoonlijke projectie, is dat je na verloop tijd iets anders moet doen, omdat er zoveel onderdelen zijn. Het is best een stroef proces. En waar zie je, is dat zo? En waar zie je jezelf dan over 10 jaar?
Nou, het is misschien wel een stroef proces, maar het gaat heel veel goed. En ik denk dat je, dit soort dingen gaan nooit lineair. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen. Op een bepaald moment komt het samen en dan versnelt het. Dat hebben we in de crisis eigenlijk ook gezien. Dat allerlei dingen, die ontwikkelingen die al 20 jaar in de zorg niet goed werden ingevoerd, in één keer doorgevoerd werden in het onderwijs. Dus ik geloof er erg in dat je moet blijven drukken. En op een bepaald moment komt die versnelling en dan kan die best wel eens exponentieel gaan. En daar ben ik heel positief over. Mijn eigen rol, ik heb nooit 10 jaar vooruit gekeken. Dus ik heb geen idee. Er is zoveel interessants te doen. Als ik kijk waar mijn vrouw mee bezig is hier, Laurentien, bij onze Number 5 Foundation, waar we met allerlei maatschappelijke, hele grote uitdagingen betrokken zijn. En waar allerlei waar ervaringsdeskundigen ook de ruimte krijgen om hun inzichten te delen met beleidsmakers en dergelijke. Er zit zoveel interessants nog in. Er is zoveel te doen ook aan het onderwijs bijvoorbeeld. Dat zijn thema's die me heel erg bezighouden. Ik weet niet, misschien start ik wel een fonds. Voor mij is het helemaal open. Ik ben nu met TechLeap bezig. Ik vind het onderwerp super interessant. En ik ontmoet hele leuke mensen en ik heb het gevoel dat ik een impact kan maken. En zolang ik dat gevoel heb en ik echt waarde kan toevoegen, dan blijf ik dat doen. Maar ik heb deze zomer mijn evaluatiemoment, want ik heb 2 jaar gedaan. En ik heb echt getekend voor 2 jaar plus misschien nog eens 2 jaar. Maar dat wil ik ook echt heel serieus bekijken. Of ik echt het gevoel heb dat ik nog waarde toevoeg. En of mijn de overheid die TechLeap betaalt dat ook vindt. En of het in het ecosysteem ook zo gevoeld wordt. Dus dat is wel. En daar ben ik echt serieus over. Want het is voor mij best wel eens af en toe moeilijk om af te meten wat mijn impact nou is. Het lijkt allemaal zo, maar ik zit ook maar in een bubbel. En heel veel van de positieve dingen die gebeuren in het ecosysteem, die zijn niet direct toe te schrijven op wat wij doen. Dus misschien moeten we andere dingen doen, ik weet niet. Maar dat is iets wat me wel altijd bezighoudt.
Ja, ik weet wel, toen Nelly Kroes afscheid nam, toen nog van Startup Delta. En natuurlijk, ik zit ook in een bubbel. He, toen dacht men van, wie gaat in hemelsnaam Nelly Kroes opvolgen natuurlijk. Mijn beeld is dat dat daarin een waardige opvolger in jouw persoon is gevonden. Hè? Dus de, ik van als buitenstaander is daar volgens mij wel collectief veel positief sentiment. Dat geloof ik. Stel nou even hypothetisch, ik geef jou een extra dag in de week. Dus ik plak voor jou een 8e dag in de week eraan vast. Die mag je helemaal besteden op wat je nu nog niet kan ontplooien. He, dus dan mag je niet bezig zijn met TechLeap. Dan mag je niet bezig zijn met je vrouw in het initiatief voor welzijn in de samenleving. Wat zou je die 8e dag dan nog doen?
Slapen.
Rust pakken.
Ja. Nee, als ik iets zou ontwikkelen. Misschien echt wel gewoon wel sporten weer. Ik doe een beetje fitness om fit te blijven. Maar ik heb een slechte knieën aan beide kanten, mijn kruisbanden gescheurd. En ik heb sindsdien eigenlijk niet meer echt goed gesport. Dus dan zou ik denk ik dat gaan doen. Iets heel anders.
Ja. Hey, en nog even voor het afsluiten van de podcast. Ik vertelde mijn kinderen dat jij te gast was in de podcast. En toen vroeg ze, oh, wie is dat dan? En toen zei een van mijn kinderen, dat is de vader van Eloïse. Kun je nog even, dat is echt een leuk verhaal, wat jouw dochter doet op Instagram en TikTok. En dus hoe verhoudt zich, ik weet niet of dat is opgenomen nu of dat we dat in de voorbespreking even hadden over smartphone en kinderen. Dus punt 1, wat doet je dochter? En punt 2, hoe hou je daar een beetje regie op?
Nou, ik hou er maar regie op. Want zij is 18 en is zijn eigen persoon en ze moet het vooral zelf weten. Ze probeert natuurlijk wel een beetje te coachen, zover dat kan. Want ik begrijp die wereld van TikTok en Instagram een stuk minder goed dan zij die begrijpt. Ik vind het aan de ene kant heel leuk hoe ze dat ontwikkelt. En het is eigenlijk bij haar volledig onverwacht gebeurd. Want het was door een post van één foto. Ze had wel een open Instagram account, maar daar deed ze niks mee. Dat was meer omdat allerlei mensen met haar wilden volgen en ze had er geen zin in. Dus had ze die open account voor. En toen in één keer ging het door het dak. Ook door een reactie die zij dan had gegeven. En toen is het van een naar het ander gaan. Is ze steeds meer bewust ermee omgegaan. En nu gaat ze er behoorlijk bewust mee om. Maar goed, ze blijft heel spontaan en authentiek. Ze zal ook zeker een paar keer behoorlijk op de snuffert gaan. Maar dat hoort er ook bij. En je moet natuurlijk wel steeds de afweging maken voor haar, denk ik. Van hoe hou je leven privé, terwijl je ook een hele publieke rol, of in ieder geval publiek profiel hebt. En het is natuurlijk op zich helemaal, iedereen is volledig vrij om naast een publiek profiel ook een heel sterk privaat. Hè? Dus aan niemand mag zeggen van, omdat jij ook af en toe wat post, dat je dan geen privéleven hebt. Maar het is natuurlijk wel, heel vervelend als je hebt ook je studententijd en je wil ook je leven beschermen. Je wil niet dat iedereen dan dat daar foto's van maakt of clipjes en dat weer ook online zet. En dat je dus de hele tijd bekeken wordt. Dus het is wel, ik vind dat wel lastig van die hele social media. Dat alles maar online gezet kan worden. En niet alleen van jezelf, maar ook van alle mensen om je heen. Dus als je dan iemand anders in je groep dat leuk vindt om een opname te maken. En dan moet je dat posten. In plaats van even te vragen, vinden jullie het een probleem dat ik het post? Dat heb ik zelf ook wel. Dan word ik geconfronteerd met opnames. Die ik van, ja, maar ik heb toch helemaal niet toestemming gegeven. Ik heb er geen zin om om zo op beeld te staan. Dus dat vind ik wel lastig.
Ja, ja, dat is ook lastig, hè, met name vanuit derden. Hè, dus vertel mijn kinderen veel over wat kun je wel doen, wat niet. Maar dan heb je toch nog derden of zo. Hè, of je hebt natuurlijk de mogelijkheid om screenshots en memes en dat soort dingen wat te maken. Wat natuurlijk een spannende wereld is. Constantijn, ontzettend bedankt voor je tijd. Voor de in mijn ogen slimme dingen die je zegt. Ik hoop dat er nog een soort tovenaarstaf te vinden is waarmee we al die drempels kunnen wegnemen om het juiste ecosysteem te maken voor de start-ups en de scale-ups.
Nogmaals, die is er, hè? Die heet Tijd, heet die.
Oh ja, Ja, en, ja. Dit, en zijn assistent heet Geld. Nee, dus ik vind het nogmaals bewonderingswaardig hoe je met een noeste arbeid jij en het team van TechLeap dat doen. Ik vind ook, wat ik heel erg uit deze podcast heb gehaald, is dat we kunnen kijken naar wat er niet goed gaat, maar het is ook goed om te kijken naar wat er wel goed gaat en dat we daarin ook heel erg uit kunnen gaan van onze krachten. Dus dat is eigenlijk iets, ik vond met name wat je zei over China, hè, we kunnen heel erg met angst en beven, kunnen we kijken naar wat China vervolgens doet, maar we kunnen ook bezig zijn met, maar waar liggen voor onszelf bijvoorbeeld die markten en hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij nog betere producten maken dan de Microsofts en de Googles van deze wereld? Dat is eigenlijk wel een goede samenvatting. Oké, beste mensen. We hebben geluisterd naar de Listening to the Future podcast. En Constantijn van Oranje, de special envoy van TechLeap. En je hebt het nu gehoord, hè? TechLeap die brengt dus kapitaal, markt, talent, technologie bij elkaar. En die probeert dus unicorns te creëren. Of in ieder geval goede bedrijven, goede scale-ups. Dus ik zou zeggen, volg Constantijn op Twitter. Volg Constantijn op Clubhouse. Ik kan het ook even zeggen. Volg TechLeap ook op alle social kanalen. Binnenkort zijn ze daar ook actief. We kennen Constantijn dus niet alleen van TechLeap, maar ook van Startup Fest Europe. Van zijn samenwerking met Nelly Kroes bij de Europese Commissie. En Constantijn is ook Edge Fellow bij Deloitte Center for the Edge. Dit was de Listening to the Future podcast. De volgende editie spreek ik met Hans Nietzler. Hij is technologiefilosoof. Dus we gaan het hebben over de impact van technologie op ons als mensen. Dus welke menselijke vaardigheden verliezen we door het gebruik van technologie? Welke menselijke vaardigheden worden versterkt? Wat gaat along the way misschien verloren? En wat vinden we daar dan van? Vinden we dat wenselijk? Dus dat is de volgende Listening to the Future sessie. Ben je actief op Clubhouse? Op 1 maart spreek ik daar met Steven van Bellegem. En wij spreken samen over nieuwe technologie en over zijn boek The Offer You Can't Refuse. Dus dat zit ook nog in de koker. Beste mensen, mijn naam is Jarno Duursma. Ik ben technologie-expert, auteur en spreker. En dat doe ik met bijzonder veel plezier. Ik maak dus ook de Listening to the Future podcast met veel plezier. Heb je vragen of opmerkingen? Info@apenstaartje jarnoduursma.nl. Je vindt me op de socials en abonneer je alsjeblieft op je juiste podcastkanaal. Dat wordt gewaardeerd. Tot de volgende Listening to the Future.